Alle e-mails en sms'jes hadden ze weer een keer een afspraak op dat station. Maar kort voor je afspraak mailde Clarie naar Floris. Ze zei, wil je met me verder? Nee, zegt ze, ik wil niet dat je een antwoord terugstuurt, maar ik wil dat je het aan mij laat zien. Laat het me donderdag zien als we elkaar ontmoeten. Als je een krant onder je arm hebt, dan weet ik dat het klaar is. En als je een roos bij je hebt, dan wil je met me verder. Maar als je die krant bij hebt, wil je me dan toch wel uitleggen waarom je niet met me verder wilt. En je kan je afvragen, waarom zou Clarie dat op die manier van Floris willen weten? En waarom zou ze, als hij niet met haar verder wil, waarom zou ze dan toch nog met hem willen praten? Nou, voor wie er vanochtend niet was, hebben we vanochtend de geschiedenis van Jonathan en David behandeld, waarin Jonathan met pijlen uitlegt wat David moet doen. David gaat in dat verhaal definitief op de vlucht. Jonathan die vindt uit wat zijn vader van David denkt. En daarna gaat hij het veld in en dan legt hij met pijlen uit wat David moet doen. Ik heb toen verteld dat David en Jonathan niet een soort geheime agentje spelen, een soort geheime code doen. Ik heb uitgelegd dat Jonathan eigenlijk Davids toekomst uitspeelt. Jonathan laat zien op symbolische wijze dat de Heer zelf David wegstuurt. Ja, je moet snel weg. Verder, het koningschap ligt ook verder. Je moet verder weg en op een gegeven moment kom je terug. Nou, dat is uitgespeelde profetie. En het voorbeeldje waarmee ik begon, dat laat iets zien van de kracht daarvan. Want Clarie, die gaat echt zien wat Floris van haar denkt. En die donderdag stond Clarie dus te wachten bij de roltrap. Ik denk Utrecht Centraal, dan komen die mensen zo omhoog. En ze vroeg zich af, wat zou hij bij zich hebben? Een krant? En toen dacht ze, misschien heeft hij wel een hele stapel oude kranten bij zich. Dat zou ook kunnen. Of een heel boeket met bloemen. Opeens realiseerde zich dat zij met dat ene zinnetje Floris ontzettend veel mogelijkheden had gegeven. Mogelijkheden die ze niet eens had gedacht. En wat voor impact dat zou hebben. Stel je voor dat hij echt met een zak oude kranten naar boven zou komen. Hey, en wat als hij naar boven zou komen met een geknakte roos? Dat zou waarschijnlijk ook niet veel goeds betekenen. Maar wat precies? Het zou laten zien hoe hun toekomst verder zou zijn. Nou, vanavond wil ik jullie meer vertellen over een van de uitgespeelde profetieën van Jezus. Als er iemand de meester was in uitgespeelde profetieën, was Jezus het wel. Ik heb vanochtend verteld over water en wijn. Allerlei andere voorbeelden. Ik wil u vanavond laten zien hoe Jezus eigenlijk gewoon in de profetische traditie stond. En ik wil je laten zien hoe scherp Jezus was. Want wij hebben net Psalm 122 gezongen. Hè? Nou, Psalm 22, daar zingen we ook van. Hier staat de troon waar David zou regeren. Nou, Jezus was natuurlijk dan met die ezel naar binnen gereden. Dus die deed echt heel duidelijk een claim op de troon van David. En Psalm 122 zegt dan, Jeruzalem van ver aanschouwd, wel samengevoegd en wel gebouwd. O schone steden die wij groeten. Nou, weet je hoe scherp Jezus was? Moet je Marcus 13 even opslaan, gewoon één bladzij verder. Je hebt je Bijbel nodig vanavond, dus goed om hem erbij te houden. Marcus 13. Toen Jezus de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Meester, kijk eens, wat een enorme stenen. En wat een imposante gebouw. En je hoort hem Psalm 122 citeren. En Jezus zei tegen hem, die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. En Jezus zegt dat op een moment dat de tempel nog niet eens af was. Nou, zo scherp is Jezus dus. Je zingt Psalm 122, terwijl je de tempel ziet en Jezus zegt van, nou, blijf geen steen overeind. En tegelijkertijd geven deze woorden misschien wel aan dat wat Jezus in de tempel deed, wat wij net hebben gelezen, dat het misschien wel geen tempelreiniging was. Wij zijn gewend om het een tempelreiniging te noemen. Nou, misschien was het wel wat anders. Misschien zei Jezus met wat hij deed in de tempel het oordeel wel aan. Hij doet dat hier hardop, in Marcus 13. Maar misschien deed hij dat daar ook wel in de tempel. Hij zult nooit zeker weten, net zoals Clarie niet zeker weet wat Floris met die geknakte roos bedoelt, totdat ze het aan hem vraagt. Maar net zoals zij een sterk vermoeden kan hebben dat het niet zo gunstig is, zo kunnen wij dat ook hebben. En met reden. Ik wil jullie vanavond 4 aanwijzingen geven waarom Jezus met zijn actie in de tempel, misschien wel de tempel, het oordeel aanzegt. Nou, we zijn met een klein groepje, dus als u iets zou willen vragen. Ja, dat gaan jullie vast niet durven vanavond. Maar als je iets zou willen vragen, dan moet je dat even doen. Want het zijn wel nieuwe dingen. Een aantal van de dingen die ik ga vertellen, die schrappig. Ik heb vanmiddag nog een paar dingen veranderd aan de preek. Omdat je, na aanleiding van vanochtend, praat je nog wat na met mensen. En de week daarvoor ook. En die zijn er ook allemaal nog ingekomen. Maar dus als je nog wat wil opmerken, maar gewoon even zwaaien. Weet er misschien geen antwoord op, maar misschien nog wel. Dus Jezus zegt het oordeel aan de tempel. Dat is het eerste wat ik wil laten zien, met 4 aanwijzingen. Er zijn er nog wel meer, maar ik heb er 4. En aan het eind van de preek wil ik laten zien dat die tempelreiniging toch ook wel weer wat te maken heeft met wat we vanochtend hebben gedaan. Dat Jezus geen definitief oordeel geeft over Gods volk, maar dat er nog hoop is. Nou, die 2 dingen gaan we doen. Nou, waaruit zou nou kunnen blijken uit Marcus 11 dat Jezus de tempel het oordeel aanzegt? Als eerste is het belangrijk om te zien dat wat Jezus deed, dat het, gewoon, ja, dat het symbolisch was. Dat tempelplein, dat was gigantisch groot. En wie in Jeruzalem is geweest, die weet hoe groot dat is. Het is ongeveer 450 bij 300 meter. Nou, er zit in ieder geval 1 lid van Maassluis 11. Excelsior 11. 450 bij 300 meter. Hoeveel voetbalvelden is dat? Nou, oké, ik heb meer tijd gehad. 20. Ja, een voetbalveld 100 meter. Jij weet het ook, Jaap. 100 meter lang en 60 meter breed, dus dat is 4,5 voetbalveld bij 5, 4,5 bij 5, 20 voetbalvelden groot. Zo groot was dat tempelplein. Het zou dus goed kunnen dat wat Jezus op dat tempelplein deed, eigenlijk maar op een klein stukje is gebeurd. 20 voetbalvelden leegruimen in je eentje is ontzettend veel werk. Maar hoe dan ook, nadat Jezus de tempel heeft verlaten, er zal uiteindelijk gewoon alles zijn eigen gang weer zijn gegaan, toch? De geldwisselaars zullen terug zijn gekomen, de veehandelaren, die beesten. Iedereen zal zijn eigen plekje erin hebben genomen. Symbolisch, dus wat Jezus heeft gedaan. Maar ook al beperkt het zich misschien tot een klein stukje van het plein. En ook al ging daarna alles daarna zijn eigen gang weer. Die mensen hadden heel goed in de gaten wat er gebeurde. De impact van wat Jezus heeft gedaan, dat zal niemand zijn ontgaan. En meteen gaan die hoge priesters en die schriftgeleerden gaan aan de gang. Die komen later ook bij hem en zeggen: op grond van welke bevoegdheden doet u dit? Waarom mag u dit doen? Eén ding is duidelijk voor Jezus. God gaat iets veranderen aan de tempel. En dat doet hij buiten medewerking van de leiding van de tempel. Sterker nog, Jezus gaat direct na die vraag: op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Gaat hij, en dat lees je in Marcus 12, vertelt Jezus het verhaal van de onrechtvaardige pachters. Die worden weggestuurd. Dat is de eerste aanwijzing. Nou, de tweede. Jezus citeert 2 woorden uit de profeten. De eerste is: mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Nou, dan citeert hij Jesaja 56. En als je verder gaat lezen in Jesaja, dan zie je dat er ook oordeel aankomt. Maar het gaat me vanmiddag vooral om het volgende vers. Jezus zegt: jullie hebben een roversol van de tempel gemaakt. En als Jezus die woorden uitspreekt, dan citeert hij Jeremia 7. Dat is een belangrijk bijbelhoofdstuk. Jeremia zei die woorden ook in de tempel. En we gaan een stuk van Jeremia 7 lezen. Ooit stond Jeremia op het tempelplein, net zoals Jezus. Dus Jezus doet hem bijna na. Hij speelt Jeremia na. Wat moest Jeremia zeggen? Jeremia 7. De Heer richtte zich tot Jeremia. Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap. Luister naar de woorden van de Heer, Judeërs. Luister, jullie die door deze poort naar binnen gaan om de Heer te vereren. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Beter je leven. Dan mogen jullie in dit land blijven. Vertrouw niet op die bedrieglijke leus. Dit is de tempel van de Heer. De tempel van de Heer. De tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren. Als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest en zo zal het dan altijd zijn. En je hoort het Nazareth manifest, Lucas 4 hoor je erin door, waar Jezus mee begon. Psalm 122 zong ook over de zetels van het recht. Nou, die stonden blijkbaar in de tijd van Jeremia niet zo heel duidelijk in Jeruzalem. En dan gaan we verder in vers 10. En toch durven jullie, zegt Jeremia, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel. Het huis waar aan mijn naam verbonden is, met de gedachte ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een roversol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Nou, deze woorden citeert Jezus. Hij staat net als Jeremia in de tempel en deze woorden haalt hij aan. En Jeremia gaat dan nog verder. Die zegt, ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen. En zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. Silo is verwoest. Nu dan, spreekt de Heer, omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer tot jullie gesproken heb, maar jullie niet hebben geluisterd, omdat ik jullie geroepen heb, maar jullie niet hebben geantwoord, zal ik met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Jeremia kondigt de verwoesting van de tempel aan en dat is ook inderdaad kort daarna gebeurd. En Jezus staat op dezelfde plek en haalt deze woorden aan. Jullie hebben van deze tempel een roversol gemaakt. Ja, kun je jezelf voorstellen hoe de omstanders hebben gereageerd. Hoe de leiding van de tempel heeft gereageerd. Die dachten niet aan een tempelreiniging, die dachten aan wat anders. Nog een aanwijzing. Het derde. De andere dag, dan gaat Jezus, hè, die is weer teruggegaan naar Betanië. En dan gaat hij weer naar Jeruzalem. En op een gegeven moment staan ze bovenop de Olijfberg. En dan zegt Jezus, ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en twijfelt niet in zijn hart, maar gelooft dat het gebeuren zal, dan zal het ook gebeuren. Nou, dat is een spreekwoord, hè, zegt tot die berg. En op een andere plek wordt hij ook geciteerd in de Bijbel. Zegt Jezus het ook als spreekwoord. Maar aan de andere kant, op het moment dat je op de Olijfberg staat, wat zie je dan? Welke berg zie je dan? Nou, dan zie je de tempelberg. Jezus staat bovenop de Olijfberg, heeft uitzicht op de tempelberg en hij zegt, ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, hoezo de tempelberg in zee? Dan nog een aanwijzing. De laatste. De vijgenboom. Nou, het lijkt me duidelijk, we hebben dat verhaal van de vijgenboom gelezen. Er is net iets meer aan de hand dan dat Jezus honger heeft. En een slecht humeur. Toch? Hier laat Jezus iets zien. Ook al had hij echt honger. En ook al was het echt de tijd van de vijgen niet. Jezus doet iets. Net zoals Jonathan profeteert en uitspeelt wat de toekomst van David is. Met woord en daad, met handen en voeten. Zo doet Jezus ook iets. En als je gaat opzoeken over vijgen, nou, dan vind je allerlei verklaringen over vroege en late vijgen, wilde en witte en zwarte vijgen, over dat een vijgenboom eerst vrucht draagt en daarna blad. Nou, ik kan dat nooit helemaal volgen, ik ben niet zo'n tuinier, maar volgens mij heb je dat ook helemaal niet nodig. Volgens mij kun je het ook gewoon zo begrijpen, zonder dat je weet over vijgenbomen. Kijk, Marcus die plaatst dat verhaal van die vijgenboom rondom de verwoesting van de tempel. Hè? Eerst zien ze de vijgenboom. Daarna de geschiedenis in Jeruzalem en daarna zien ze hem weer. Jezus zoekt vruchten, vindt niks, spreekt het oordeel over de vijgenboom uit. En daarna gaan ze de tempel in. En Jezus citeert Jeremia, oordeelsprofetie, een laatste waarschuwing. En 's avonds zien de leerlingen dat die vijgenboom ook inderdaad verdord is. Dat het oordeel wat Jezus over die vijgenboom uitsprak, dat dit is gekomen. En wat laat Jezus nou zien met die vijgenboom? Nou, opmerkelijk genoeg lees je de verklaring misschien wel in Jeremia 8. Nou, dat is het hoofdstuk wat volgt op Jeremia 7, wat we net hebben gelezen. Nou, eens een stukje van Jeremia 8 lezen. Jeremia 8, vers 4. Zeg tegen hen, dit zegt de Heer. Als iemand valt, dan staat hij toch op. Als iemand afdwaalt, dan keert hij toch terug. Waarom blijft dit volk dan dwalen? Waarom blijft Jeruzalem ontrouw? Houdt het vast aan bedrog? Weigert het terug te keren? Nou, het zou interessant zijn om ook het vervolg te lezen. Maar ik beperk me even tot vers 13. Als ik wil oogsten, spreekt de Heer, zijn er geen druiven aan de wijnstok, geen vijgen aan de vijgenboom en zijn de bladeren verdord. Mijn geboden overtraden ze steeds. Jezus wilde ook oogsten bij die vijgenboom, maar hij vond niets. Jezus ging de tempel in en wat zocht hij? Vrucht. Hij vond niets. Nou, laat ik het nog even kort samenvatten. Wat deed Jezus in de tempel? Nou, 4 aanwijzingen. Als eerste deed hij iets symbolisch. Het was niet mis te verstaan wat hij deed, maar het was symbolisch. Ooit stond Jeremia op dezelfde plek en die waarschuwde: jullie hebben van deze tempel een roversol gemaakt. Als jullie je leven niet beteren, dan komt het oordeel. Jezus jaagt alle handelaren de tempel uit en hij haalt deze woorden aan van Jeremia. En de andere dag kijkt Jezus uit op de tempelberg en haalt hij een spreekwoord aan. En opeens krijgt dat extra lading. Na alles wat er gebeurd is, na de intocht, na de gebeurtenis op het tempelplein, zegt Jezus: wie geloofd heeft en tot deze berg zegt, stort je in zee, het zal gebeuren. Vooral omdat vlak ervoor hij het oordeel had uitgesproken over die vijgenboom. Op zoek naar vrucht, maar hij vond niets. Net zoals de Heer ooit op zoek was gegaan naar vrucht en Israël en niets vond. Jeremia 8. Maar er zijn zo 3-4 aanwijzingen dat Jezus de tempel het oordeel aanzegt. En dan heb ik Marcus 13 er nog buiten gelaten. Jezus geeft een laatste waarschuwing. Nou, en hij doet het op de manier die precies past in de traditie van de profeet van het Oude Testament. Hij speelt het uit, hij haalt ze aan. Hij heeft dezelfde werkwijze. Nou, nu moeten er vragen zijn gekomen bij de mensen om hem heen. Wie is hij? Wie kan dit oordeel aanzeggen? Is hij echt een profeet of niet? Is de kwakzalver? Nou, dat is de vraag die aan het Joodse leiderschap wordt gevraagd. Ze moeten een antwoord op geven. Na het jaar 70 is de tempel verwoest. En dat was natuurlijk een heel groot drama. Maar toen bleek dat wat Jezus heeft gezegd, dat het echt is gebeurd. Was Jezus een profeet? Ja dus, hij was een profeet. Dan zou je uit dat alles conclusie kunnen trekken: oh, dus God heeft zijn volk verstoten. Dit was het grote einde en nu gaat het anders verder. Nou, en nu kunnen we de lijntjes van vanochtend en vanmiddag samen gaan voegen. Want het is niet definitief. Vanochtend hebben we gelezen dat Jonathan een verbond sloot met David. Jonathan zei: wil jij beloven dat jouw huis altijd voor mijn nakomelingen zal gaan zorgen? Zich daarover zal ontfermen. En later, als David koning wordt en hij ontdekt dat er nog een kind is van Jonathan, dan ontfermt hij zich er ook over. Dat is Mephibozet. En zo is die belofte van David vervuld. Maar nog later is er opeens weer iemand uit de stam van Benjamin die iemand uit de stam van Juda achtervolgt. David was afkomstig uit Juda, Saul afkomstig uit Benjamin. Nog later achtervolgt Saulus de gemeente van de Heer Jezus. En dan is Saulus die is op weg naar Antiochië, of nee, naar Damascus. En dan verschijnt Jezus en die zegt: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is alsof je een echo hoort van wat David zei tegen Saul. Nu zegt Jezus: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Niet Saulus, maar Saul. En wat doet Jezus? Hij ontfermt zich over Saulus. Ook een Benjaminiet. Sterker nog, Saulus wordt de grote apostel voor de volken. Dus dan wordt eigenlijk die belofte die David heeft gedaan opnieuw vervuld. Nog een keer. En diezelfde Saulus, Paulus zoals we hem kennen, die schrijft later een brief naar de volgelingen van Jezus in Rome. En midden in die brief aan de Romeinen, daar vind je hoofdstuk 9 tot 11. Nou, wat ik nu vertel is voor sommigen misschien, nou ja, het is misschien te veel. Hoofdstuk 9 vers 11, die staan centraal in die brief. En de vraag erin is, heeft God zijn volk soms verstoten? Want we zien allerlei volken tot Jezus komen, maar het Joodse volk niet. Heeft God zijn volk soms verstoten? En wat zegt Paulus dan? Beslist niet. Natuurlijk niet. Ik ben zelf ook een Israëliet. Ik ben afkomstig uit de stam van Benjamin. En je moet denken aan Jonathan. God heeft zijn volk natuurlijk niet verstoten. Als je het verhaal leest over de tempelreiniging, dan zou je kunnen denken, oké, God heeft zijn volk verstoten. En wij moeten misschien nog een handje meehelpen. Dat is natuurlijk heel vaak zo gebeurd in de kerk. Maar we moeten goed weten dat het oordeel over de tempel al voltrokken is. Jaar 70. Het is onze opdracht om iets anders te doen. Wij moeten Gods volk jaloers maken. En daar gaan Romeinen 12 tot 16 over. Hoe moet je nou leven? Hoe kan je er nou voor zorgen dat het Joodse volk ontdekt van, hé, wie is de Messias? Nou, Romeinen 12 tot 16. En wat heel opvallend is, en dat is het laatste voor vanavond, is hoe Romeinen 12 begint dan. Als we het hebben gehad over de tempelreiniging en het oordeel, over jaloers maken, dan zegt Paulus, broers en zussen, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Paulus begint ermee met wat echt offer is. Dus je leven in dienst stellen van God. En dat was natuurlijk wat ontbrak in de tempel in de tijd van Jeremia en ook in de tijd van Jezus. Maar dat betekent niet dat Gods belofte, ja, dat hij daarop terugkomt. Amen.